Jacob die zei op een gegeven moment, zie het is Lea en niet Rachel. Ik hoop dat jullie hier niet zo zitten. Want nou goed, Rachel komt volgende week. Dus dan moet hij nu maar terugkomen. Ja? Maar we hopen onder de leiding van de Heilige Geest een goede avond met elkaar te hebben. En dat de Heere tot ons hart zal spreken deze avond. Laten we samen gaan danken en bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, u bent de schepper van hemel en aarde. De maker van alle dingen. Heere, niets is zo wonderbaar dan te zien naar uw schepping. En daarin te ontdekken uw grootheid, uw majesteit en uw heerlijkheid. En dank u wel, Heer, dat wij mogen weten dat wij uw schepping zijn. En Heer, dank u wel dat u naar ons bent toegekomen. Wij als mensen zijn onze eigen weg gegaan. En Heer, u kon niks anders doen dan ons stellen onder uw oordeel. Maar Heer, dank u wel voor uw liefde, voor uw genade. Dat u uw Zoon aan ons heeft gegeven, de Heer Jezus Christus. Hij heeft aan het kruis gehangen en hij heeft gezegd, het is volbracht. En de toegang tot u is weer geopend. En de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Zonde en dood konden hem niet tegenhouden. Hij is als eersteling opgestaan en wij mogen door het geloof en uit genade met hem opstaan. We zijn levend door het werk van de Heer Jezus Christus. En dank u wel, Heer, dat we uw kinderen zijn. Wat een rijkdom van genade. En Heer, we bidden u dat we ook nooit dit als een gewoonte gaan zien, maar dat we ons keer op keer weer verwonderen over dat heerlijke werk van uw Zoon. Die nu zit aan de rechterhand van de Vader, alle macht hebbende in hemel en op aarde. En hij wacht. En dank u wel, Heere, dat we mogen weten dat die bazuin eenmaal zal klinken. En we tot de Heer Jezus Christus mogen komen. Bruid en bruidegom verenigd. O Heere, wat een dag zal dat zijn. Jezus Christus, onze Redder, onze Verlosser, onze Heere, aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Wat een hoop, wat een verwachting hebben we. En daar danken we u voor. Heren, vanavond gaan we met elkaar nadenken over een lastig thema. En dat willen we ook bij u neerleggen, omdat we het zo willen verwachten in het onderwijs van uw geest. Als we gaan nadenken over het lijden in deze tijd. En misschien zitten hier wel mensen die net lijden hebben meegemaakt, of midden in lijden zitten. Heren, behoed ons voor makkelijke woorden, maar help ons, Heren, om met elkaar stappen te maken en uiteindelijk te weten, maar ook ondanks het lijden, is de Heren bij ons, draagt ons en leidt ons. Want God heeft een doel met ons leven. O Heere, dat we uw woord vanuit Hebreeën leren verstaan. Heere, we danken u dat we zo van u mogen verwachten. En we bidden u, Heere, voor zoveel mensen, ook hier in Nederland, die het van zichzelf verwachten. Van hun eigen financiële toestand verwachten. Van hun status verwachten. O Heere, doe nog een wonderlijk werk, ook in ons eigen land. Dat nog vele mensen hun knieën zullen buigen en de Heer Jezus Christus zullen erkennen. En zullen erkennen ook dat ze van nature zondaren zijn en dat ze de Heer Jezus nodig hebben. En het offer wat Hij gedaan heeft. O Heere, we bidden u dat er nog een krachtige getuigenis in deze tijd uitgaat. Vanuit gemeente, Nederland, Europa en de wereld in. Heere, wilt u zijn bij uw verbondsvolk Israël? Heer, u heeft ons opgeroepen om voor hen te bidden en te bidden voor de vrede van Jeruzalem. En daar zien we naar uit. Maar als de vrede van Jeruzalem aanbreekt, dan is de Heer Jezus Christus teruggekomen op aarde. O Heere, wat een dag zal dat zijn als uw eigen volk zal zien wie zij doorstoken hebben. En dat ze zullen weten, maar hij is nu onze koning en hij zal regeren vanuit Jeruzalem over het volk Israël en de volkeren. O Heer, wat een dag zal dat zijn. En als gemeente zien we daar ook naar uit. En Heere, we bidden u. Wilt u zo uw volk bewaren, zegenen. Maar bovenal dat ook in deze tijd er al velen uit uw eigen volk toegevoegd mogen worden aan de gemeente van Jezus Christus. Wilt u bij onze broeders en zusters daar zijn? Wilt u hen ook zegenen en erbij zijn? En Heere, we bidden u dat zij het evangelie van die blijde boodschap van de Heer Jezus mogen verkondigen onder hun eigen volksgenoten. Heer, zegen zo onze broeders en zusters daar. Heere, we danken u dat we geheel van u afhankelijk zijn. Dat we het van u mogen verwachten. Zo ook in het lijden en de moeite. Wilt u zijn bij de mensen die genoemd zijn. Heere, die in het ziekenhuis liggen, die ziek zijn, die moeite kennen. Wilt u ook uw zegende handen op hen leggen? Wilt u bij hen zijn, hen sterken? En wilt u hen, aan u hen openbaren als de goede herder? Als een herder die met hen meegaat door de dalen heen. O Heere, wees hen erbij. Heere, zo bidden we. Wilt u ons zo zegenen deze avond? Werk met uw geest in ons midden. Heere, laat ons weer verwonderd zijn over uw woord. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We gaan nog met elkaar zingen. En dat is Johannes de Heer 51. Uw woord, o God, is liefde en licht.
We gaan Gods woord met elkaar openen en dat doen we uit Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën 12. Hebreeën 12 vanaf vers 1 en we lezen door tot 11. Sta boven met volharding lopen. Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft. En hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar al een deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Over dit gedeelte gaan we straks met elkaar nadenken, maar we gaan eerst nog met elkaar zingen Johannes de Heer 5. Al de weg leidt mij mijn heiland.
Yeah.
We hebben met elkaar gezongen. Ik weet wat hier mij overkomen. Hij maakt alle dingen wel. En we zouden daarvan kunnen denken en zeggen, nou dat klopt ook, want uiteindelijk, we zijn met elkaar Maranatha-christenen, dus we kijken uit naar de komst van de Heer Jezus. Hij maakt alle dingen wel. En dat geloof ik ook. Van harte zelfs. En ik zie er naar uit. Maar als hier nou we te maken krijgen met lijden in ons leven, met moeite, met strijd, met zorgen en verdriet, en je komt daar doorheen, kun je dan ook zeggen, hij maakt alle dingen wel. Ook als situaties niet opgelost zijn. En je misschien wel voor de rest van je leven met een litteken rondloopt. Of met meerdere littekens rondloopt. En ik weet dat die mensen zijn met littekens op hun ziel voor dat wat ze hebben meegemaakt. Maar kun je dan toch daarin de hand van de Heere ontdekken, hoe hij met jou, met u een weg gegaan is. Vanmiddag hadden we het met een aantal studenten op de Bijbelschool, waar ik aan verbonden ben, hadden we het er zo over. En dat er nog wel eens gezegd wordt, als er lijden is bij mensen, dan proberen mensen elkaar te troosten. En dan wordt er vaak gezegd zo van, ja, dit lijden, dit wil God ook niet. En dat is maar de vraag. Dat is maar de vraag. Kijk, God heeft het lijden niet gewild, vanaf de grondlegging niet. Maar dat is gekomen. Onder zijn soevereiniteit en onder zijn heerschappij is de zonde toch in de wereld gekomen. Maar dat is hij niet van nature. Maar toch is het in de wereld. En God gebruikt het wel in ons leven. Nou, daar gaan we vanavond over nadenken. En ik zei al in mijn gebed, dat is een lastig thema. Ik wil het ook in die zin, probeer ik het fijngevoelig te brengen. Want ik weet hoe mensen soms door diepe, diepe dalen van hun leven moeten. Maar toch ga ik proberen om uiteindelijk de versen 4 tot en met 11 door te nemen met elkaar. Dat wordt de kern van de prediking, 4-11. Om daar eens wat zicht op te krijgen. Wat bedoelt de schrijver nu met dit gedeelte? En wat heeft het ons te zeggen in ons leven hier en nu? Nou, even de context van Hebreeën. Daar gaan we mee beginnen. Het waren Hebreeuwse gelovigen. Mensen die tot geloof waren gekomen in de Heer Jezus. Maar hun achtergrond was Joods. Je zou vandaag de dag zeggen, dit zijn Messias, belijdende Joden, die aangeschreven worden. En de schrijver had daar een doel mee. Waarom moest er nu een brief naar deze Messias belijdende Joden toe? Nou, er waren dwaalleraren gekomen. En die dwaalleraren probeerden, als het ware, die Messias belijdende Joden, die uit de traditie van het Jodendom kwamen, die dwaalleraren probeerden die Joden weer terug te krijgen in hun Joodse geloof. Dus weer terug te brengen onder de wet. Weer terug te brengen in hun vormen, in hun gebruiken, om zo naar God op te klimmen. Terwijl de schrijver keer op keer zegt, het is alleen maar genade. Genade. Het is de Heere Jezus Christus. En je ziet vanaf hoofdstuk 1 tot en met 10, keer op keer weer de Heere Jezus Christus schitteren. Hij is hoger dan de profeten. De Heere Jezus is groter dan Mozes. De Heere Jezus overstijgt Aaron. En het priesterschap van de Heere Jezus, het offer van de Heere Jezus, is niet te vergelijken met dat wat er in het Oude Testament gebeurde. Het Oude Testament was een voorafschaduwing van de Heere Jezus Christus die komen zou, Gods Zoon. En hij zegt eigenlijk, hoe kunnen jullie nu weer terugglijden naar jullie oude gewoonte? Blijf nu staan op het fundament waar je op staat, de Heer Jezus. En dan komt hoofdstuk 11. En dan zegt hij, nou,
Heel veel mensen zijn jullie al voorgegaan. Er zijn vele geloofsgetuigen. Mensen die moeite kennen. Mensen die lijden hebben gekend. Mensen met zoveel onzekerheden in hun leven. Maar ze hebben zich gericht op de Heere alleen. En ze verwachten het van hem. En het mag voor jullie, die dreigen af te glijden, mag het een stimulans zijn. Blijf nu zicht houden op God zo. Nou, dan zijn we aangekomen. Dit was even met 7 mijlslaarzen door Hebreeën 1. En dan zijn we aangekomen bij hoofdstuk 12. Want daar zegt hij bij het begin. Ja, we hebben nou die geloofsgetuigen wel besproken. En ze zijn ons tot voorbeeld. Maar eigenlijk is er één die ons nog veel meer tot voorbeeld is. Als er nou één door lijden heen is gegaan. Maar daarin ook de vreugde zag van dat wat komen gaat. Dan is het wel de Heer Jezus. Als het ware is het de zon, de Heer Jezus Christus, die opkomt. En alle sterren uit hoofdstuk 11, ja, die verbleken erbij. Die verbleken erbij. En Godzoon, zondeloos, heeft het kruis verdragen. De schande, daar is hij doorheen gegaan. Veracht, vernederd, geleden. Maar hij heeft het gedaan om de vreugde die in het vooruitzicht was gesteld. En deze Heer Jezus is onze leidsman. Dat wil zeggen, hij is onze aanvoerder. Hij is de eerste. Hem kun je volgen. Hem kun je vertrouwen. Ga maar achter hem aan. Laat je nou niet door die dwaalleraren wegkapen bij de Heer Jezus. Ga achter je aanvoerder aan. Ondanks het lijden en ondanks de moeite waar je doorheen moet. Hij is de voleinder. Hij neemt ons mee in dit leven naar het einddoel. Houd de Heer Jezus nu in zicht. Nou, en dan zijn we aangekomen bij vers 4. En die gaan we met elkaar lezen. Want dan zegt hij: u hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En als je in de Bijbel schrijft, sommige mensen houden daar niet van, anderen die vinden dat heel prettig, daar laat ik u helemaal vrij in. Maar dan zou je een streepje kunnen zetten van zonde in vers 4 naar zondaars in vers 3. Daar zit een koppeling tussen, die horen bij elkaar, die twee woorden. En wie zijn dan die zondaars? Nou, die zondaars, daar worden mee bedoeld de mensen die de Heer Jezus hebben vervolgd. Die uiteindelijk verdrukking ook geven aan deze Messias beleidende gemeente. En die proberen hen tot zonde te verleiden. Wat is die zonde dan? De afval. De verleiding om te komen tot geloofsafval. Om niet meer de Heer Jezus Christus als eerste in je leven te laten zijn, maar als het ware een evangelie plus te willen doen, door eigen werken, door eigen Joodse gewoonten en riten, moet je hem ook zelf naar hem toe klimmen. Naar hem toe komen. En zo proberen die dwaalleraren, die vervolgers, die mensen die de gemeente verdrukt, de gelovigen weg te trekken bij het evangelie. Geloofsafval. En dan zegt hij ook: jullie hebben nog niet tot bloedens toe weerstand geboden. Jullie hebben de vervolging, de dwaling, nog niet zo ver weerstaan dat het je met de dood moest bekopen. Jullie hebben nog niet zoveel geleden dat jullie bloed al voor mij gevloeid heeft. En hier wordt duidelijk dat christenen te maken hebben in allerlei vormen met lijden. Of dat nu vervolging is, of verdriet in je leven, moeite in je leven. Christenen hebben te maken met lijden, met verdriet. En waarom is dat dan? En hoe moeten we dat lijden dan zien? En ik denk dat we als christenen weer opnieuw een geestelijke bril moeten opzetten om te kijken naar lijden. Ieder mens krijgt te maken met lijden in zijn leven, vroeg of laat. En ik heb in de jaren dat ik predikant nu ben geweest, zo vaak meegemaakt dat als mensen te maken kregen met lijden, dat ze dan gingen zeggen, ja, de Heer is niet meer bewogen over mijn leven. De Heer is niet meer betrokken bij mijn leven. De Heer heeft mij minder lief gekregen. De Heer is opgehouden om mij te zegenen. Vele, vele malen heb ik met mensen opgelopen die een beeld hadden van de Heer waarin lijden geen plek had. Waar ze nooit rekening hadden gehouden dat er ook lijden zou kunnen komen. En toen er lijden kwam, was het getuigenis wat ze gaven, God is ver weg. Hij is niet bij mijn lijden, want hij houdt niet van, hij accepteert geen lijden, dus hij is bij me weggetrokken. Maar we zullen zo zien dat juist in het lijden, in de verdriet, in de moeite, God juist betrokken is op ons leven. Dat God juist met zijn liefde naar je omkijkt. En dat hij juist in het lijden, hij jou met zijn goedheid wil zegenen. Ja, maar waarom dan toch die ziekte en die pijn? Waarom toch dat huwelijk en aan de andere kant zo eenzaam? Waarom toch in mijn kinder- of jeugdtijd al zoveel wonden in mijn ziel opgelopen? Waarom die ene hartewens die ik zo vaak aan de Heer heb uitgesproken, die nooit is uitgekomen? God heeft het kwade niet gewild. Maar God gebruikt het lijden wel in ons leven. En daar waar het kwaad ons treft, zal hij het lijden laten meewerken, inderdaad, ten goede. En zullen we uiteindelijk, aan het eind van ons leven, alles begrijpen? Nee, broeder, zuster. Wij zullen niet alles begrijpen. Maar God was erbij, als een vader. Hoe weet je dat? Omdat we dat hebben gelezen. Lees met me mee. Vers 5. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. En hier door het lijden en de moeite heen, waar de Messias belijdende Joden dus doorheen gingen. Ze kregen verdrukking, ze kregen lijden. Zegt de Heere, maar ik ben als een vader bij jullie. En de schrijver gebruikt hier het beeld van vader, kinderen, van opvoeden en correctie. Een vader, een aardse vader, is betrokken op het leven van zijn kinderen. Daar ben je bij verbonden. Daar ben je bij betrokken. Daar wil je in investeren. Je wilt in liefde met hen oplopen. En een onderdeel van de opvoeding is bestraffing. Hoewel dat soms in deze tijd niet meer zo lijkt, is het wel zo. Een kind wordt groot ook op basis van correctie. Of bestraffing. Of tot de orde roepen. Of aansporen. Of het woord wat in de Bijbel wel gebruikt wordt. Kastijding. Tuchtiging. Ja, tuchtiging. En wij hebben natuurlijk bij dat woord kastijding of tuchtiging altijd een hele negatief beeld bij. Maar als je je kind tuchtigt, als je je kind corrigeert, is dat altijd vanuit liefde, betrokkenheid, bewogenheid. En correctie en bestraffing mag nooit zijn vanuit woede of frustratie. En de Heere is als een vader voor ons en tuchtigt ons vanuit zijn liefde, omdat hij ons wil laten groeien in ons geloofsleven. Zoals ik mijn kinderen tuchtigt, tot de orde roept, omdat ik een beeld voor ogen heb bij mijn kinderen, uiteindelijk, dochter, zoon, zul je volwassen moeten worden. En uiteindelijk, zoon, dochter, moet je eigen verantwoordelijkheid gaan nemen. En moet je leren om binnen bepaalde kaders te leven. En die kaders geef ik als vader in liefde aan in de opvoeding. En zo is God de Vader ook. Hij is betrokken op je leven. Hij is vol liefde over je leven. Maar hij laat bepaalde moeilijke zaken toe in je leven, zodat je kunt groeien in je geloofsleven naar volwassenheid. Om te leren dat de Heere ook echt te vertrouwen is. Om bewust te zijn dat hij je leven leidt. Ook door de dalen, de moeite, het lijden en de strijd heen wil hij je maken tot geestelijk volwassen christenen. En daarom laat hij lijden toe in het leven van zijn kinderen. Als een vader die kneedt, die vormt naar het beeld wat hij voor ogen heeft. Nu wordt er in dit gedeelte een aantal reacties van ons mensen wordt er beschreven. Hoe kunnen wij nou op die liefdevolle correctie van lijden, hoe kunnen wij daar nou als mensen op gaan reageren? De eerste reactie van de mens zien we in vers 5. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en ik heb daar voor mezelf een eentje bij gezet, bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. Het eerste, de reactie van de mens kan zijn bezwijken. Het is te zwaar. En ik moet het toch allemaal zelf doen. En ik ga er aan onderdoor. Heren, dank u wel. Maar ik bezwijk hieronder. En ik laat u los. Of heren, hoe kunt u dit in mijn leven doen? Ik ga mijn eigen weg wel. Je hebt kritiek op God. Je wordt ongeïnteresseerd in God. Omdat je denkt dat het juk wat je moet dragen je te zwaar is en je bezwijkt. Maar nogmaals, lijden en het doel van lijden, daar moet je een geestelijke bril voor opzetten. En moet je weten dat ondanks het lijden je niet hoeft te bezwijken, omdat vers 6 zegt, want de Heer bestraft wie hij lief heeft en hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Hij bestraft je uit liefde. Hij laat dingen toe in je leven uit liefde. Uit liefde. Uit betrokkenheid die hij heeft met jouw leven. Dus bezwijk niet, broeder, zuster, in het lijden. Bezwijk niet in de moeite en de strijd. Bezwijk niet, Messias beleidende Joden, door weer te proberen je aan de wet te gaan houden. Bezwijk niet, want God is vol liefde en ontferming, want hij heeft zijn zoon aan jou gegeven. En hij leidt je als leidsman en voleinder door dit leven heen. Tweede, reactie van een mens. Vers 9. En verder hadden wij onze laatste aardse vaders als opvoeders. En wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Tweede wat ik erbij heb gezet, het tweetje bij onderwerpen. Je kunt twee dingen doen in het lijden. Je kunt opstandig worden naar God toe. Geen ontzag hebben voor hem. En hem als gelijke zien. En zeggen, als u dit doet, ga ik mijn eigen weg. Of je kunt je onderwerpen. Heer, u bent heilig. Heer, u bent de majesteit. Heer, u bent soeverein. Heer, u overziet het totaalplaatje. En ik wil me buigen naar uw wil. En waar mijn leven ook langs zal gaan. En wat voor lijden en moeite ik ook mee moet maken. Ik wil het van u verwachten. Want u bent mijn Heer. Mijn koning van mijn hart. U bent de majesteit. En u weet wat goed voor mij is. Tweede wat we moeten doen. Is niet opstandig worden. Maar ons onderwerpen. En het derde woordje. Waar ik een nummertje 3 bij geplaatst heb. Is vers 11. En elke bestraffing. Schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Dit vind ik trouwens een mooie tekst, daar wil ik nog wel iets over zeggen. Je kunt nu denken, dus ik moet dus dankbaar en blij zijn als er bestraffing is. Zo van, o Heer, dank u wel voor de bestraffing. Prijs uw naam. Nou, ik weet niet, maar als ik mijn kinderen bestraf, heb ik het nog niet één keer meegemaakt. En als jullie het wel meegemaakt hebben, dan zou ik het graag willen horen. Maar als ik bestraf op dat moment, is het niet, o Vader, dank u wel. Helemaal niet. Dan is het moeite, dan is het strijd, dan is er worsteling in hun houding, in hun ziel. En dan hoop je en dan bid je als vader, dat ze het eindelijk aan het eind gaan begrijpen. Maar vader deed het. Uit liefde, uit bewogenheid. En daarbij staat, en dat vind ik ook zo mooi. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. In het lijden, broeder, zuster, mag er ook droefheid zijn. Ja, je hebt wel van die christenen die denken dat ze nooit verdrietig mogen zijn. Hè? De Heer is toch altijd bij me. Ik moet altijd lachen. Nou, dan staat niet dat je gewoon droefheid mag hebben. In het lijden mag er veel gehuild worden. In het lijden mag er intens verdrietig gehuild worden. Heere, help mij. Heere, openbaar uzelf nu in dit moment van lijden, moeite en strijd. Ik heb u nu zo hard nodig. En dat mag onder gehuil, dat mag onder tranen. Dat wilde ik nog even over 11a zeggen, maar het gaat me om 11b. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Het kan zijn, de derde reactie van een mens moet zijn vrede. Maar het kan zijn dat je juist onvrede ervaart door het lijden heen. Onvrede met de situatie, onvrede met God en onvrede met de medemens. En dat je daardoor toch afwijkt. En je eigen koers gaat bepalen weg van God. En uiteindelijk, zegt dit woord, is het vreedzaam. Zul je ook in het lijden de vrede van de Heere mogen ervaren in je hart. We hebben gezien in het eerste gedeelte dat God lijden toestaat en dat hij er vaderlijk bij is. We hebben 3 redenen of 3 punten gezien. Hoe mensen kunnen reageren. Hoe wij als mens kunnen reageren. En als laatste, wat is het doel van het lijden? Dat zien we in de versen 10 en 11 terug. Wat is het doel van lijden? Vers 10, want ze hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar hij doet dat tot ons nut. Het heeft dus een doel. Opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Er zit een doel aan lijden. Om deel te krijgen aan zijn heiligheid. Het is eerst allemaal bij deze gelovigen. En ik hoop ook in jou en uw hart begonnen met Gods genade. Waar jij je hart voor mocht openen. Maar dan komt er een wandel met de Heere. En in die wandel met de Heere, daar komt lijden in voor. En het doel van lijden, de stappen die je maakt in je leven. En het lijden komt eraan. En het lijden maakt deel uit van je leven. Heeft als doel. Hij heiligheid. Anders gezegd, om meer te gaan lijken op de Heer Jezus Christus. Want Hij kent jouw lijden. En Hij is zonder zonde door het lijden heen gegaan. En Hij is betrokken op je leven als leidsman en voleinder. En door het lijden heen leer je heiligheid. Heere, ik wil leven ondanks de moeite, ondanks het verdriet, zoals de Heer Jezus zijn leven geleefd heeft. Ziende op de Vader, het van de Vader verwachtende, ondanks de strijd, ondanks de moeite. Dat is het eerste doel. Om meer en meer op de Heer Jezus te gaan lijken. En ik ga het hier zeggen. Broeders, zusters, geloven is dus niet zo. Ik ben ooit tot geloof gekomen en prijs de Heer daarvoor. Hè? Ik ken de genade van de Heer Jezus. En nou is het eigenlijk een beetje, nou ja, duimen draaien. Totdat uiteindelijk de bazuin zal klinken en we omhoog gaan. Voel je met me mee? Dat je wel een leven ook leeft samen met Hem. Om steeds meer gekneed, gevormd te worden naar het beeld wat de Heer Jezus voor ogen heeft. Zodat je steeds meer in dit leven vanuit de genade gaat lijken op Hem. En lijden bewerkt dat ook. Je wordt geheiligd. Dat is het eerste doel. Het tweede doel. 11b. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Vanaf de genade tot de opname, of dat je sterft, is er een leven van oefening. Oefening. Met als doel vrede en een zelfbeheerst leven. Een leven in afhankelijkheid van God. Lijden heeft in dit gedeelte twee doelen. Meer op de Heer Jezus gaan lijken en steeds meer in afhankelijkheid van God gaan leven. Ik sluit af. Onze hemelse Vader heeft een hoger doel in ons leven dan geluk, vrijheid en blijheid. En Hij houdt te veel van ons om ons maar een comfortabel leven te geven. Maar wij moeten leren om met een geestelijke bril naar het lijden en het leven met Hem te gaan kijken. En uiteindelijk is het een wilsbesluit wat bij jou en bij u ligt. Heere God, ik begrijp uw weg met mijn leven niet. Maar ik leer door de moeilijke situaties heen op u te vertrouwen. En ik weet dat het doel wat u voor ogen heeft, is mij gelijkvormig te maken aan het beeld van uw Zoon, de Heer Jezus. Niks geen welvaartsevangelie. En vergis je niet dat in veel bijbelgetrouwe gemeenten welvaartsevangelie aan het binnensijpelen is. Dat lijden, op wat voor manier dan ook, geen deel maakt van ons geloofsleven, onze wandel met de Heer. En ik snap best dat voor sommigen dit heel ongemakkelijk is om te hebben over lijden en dat het onderdeel uitmaakt van het leven hier en nu met de Heer. Omdat welvaartsevangelie in zoveel boekjes en in zoveel predikingen al heel normaal is en door velen wordt geslikt. Broeders, zusters, God is hier niet om, of wij zijn hier niet om alleen maar in blijheid en vrijheid te leven. Maar God heeft een doel met jou en mijn leven. En ben je bereid om gekneed te worden naar het beeld wat Hij voor ogen heeft? Amen. Laten we een moment hebben van stil en persoonlijk gebed om ons hart te toetsen op dit woord. Amen. We gaan met elkaar zingen. Staat op de belofte van mijn Heer en God.
Staat op de belofte van mijn Heer en God.
Vader in de hemel, dank u wel dat we moedig voorwaarts mogen gaan. Heren, niet door eigen kracht, want dan zouden we altijd falen. Maar door de kracht van uw geest kunnen wij moedig voorwaarts gaan. Omdat we door de krachtige werking van uw geest in ons leven onze leidsman en voleinder in beeld houden. En mogen we weten dat u onze Vader bent. En dat u voor ons zorgt, ons vormt. Heer, ik wil u zo bidden, dat de woorden die vanavond zijn gesproken, dat we die op waarde mogen schatten in ons eigen leven. En dat we een goed beeld blijven houden van wie u bent als onze God en onze Vader. Heer, help ons om niet beïnvloed te worden door een zoetsappige Vader voor te stellen, die het eigenlijk allemaal wel best vindt. Maar Heere, leer ons opnieuw in ons hart de vrezen des Heren. Dat we ontzag hebben voor u. Dat we dankbaar zijn om wie u bent. En dankbaar dat u ons leven leidt naar uw wil. Heere, we bidden u voor mensen die juist in deze tijd in moeite en strijd en verdriet zitten. Sterk hen, Heren, dat ze hun hoofd weer mogen opheffen, mogen zien op de Heere Jezus als aanvoerder. En de Heere Jezus die hen tot hun doel brengt. O Heren, help hen, wees hen erbij en vorm hen. En dank u wel, Heer, dat eenmaal het zuchten over zal gaan in een lofzang voor uw troon. Wat een geweldige hoop en toekomstverwachting hebben wij in uw Zoon, de Heer Jezus. En daar danken we u voor. Gaat u ons zo voor, ook deze week weer. En leer ons opnieuw om de voetstappen van de Heer Jezus te drukken. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We gaan zo eerst onze gaven geven en daarna zingen we staande. Kroont hem met gouden kroon. De eerste twee coupletten voor de zegen en het laatste couplet na de zegen. Maar eerst mogen we onze gaven afstaan aan de Heren. Liefde van God de Vader en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige werking van de Heilige Geest, zij met jullie allen, totdat de bazuin klinkt en de Heer Jezus Christus zijn gemeente komt halen. Maranatha. Amen.